spreekt tot Filippus en dat is dan de regelrechte verbinding met gisteravond. Wij zeggen dat vaak, dat het een wonder is dat de Heer mensen gebruikt in zijn dienst. Het kwam gisteravond ook even naar voren. Dat hij niet engelen zendt om de weg der zaligheid bekend te maken. Opmerkelijk hier in dit gedeelte dat wel een engel naar Filippus gezonden wordt. Om hem de weg te wijzen die hij te gaan heeft, maar dat Filippus gezonden wordt tot de kamerling om hem het evangelie van de gekruisigde Christus te verkondigen. Sta op, zo klinkt de stem van de engel, ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Als het evangelie verbreid wordt en zondaren gebracht worden tot de kennis van de zaligheid Filippus daarvoor gebruikt wordt, is het eigenlijk geen vraag meer voor ons bij wie nu eigenlijk het initiatief ligt van wat hier verder in dit gedeelte gaat gebeuren. Ik noemde het al even, een engel die spreekt, de Heilige Geest die leidt. Alles gaat hier terug op de drie enige God die hier werkt. Wat Filippus betreft moet ook hij weer opnieuw geleid worden. En dat gebeurt ook door de trouw van God. Is dat trouwens niet kenmerkend voor een rechtgeaard dienaar van het woord, dat hij ten diepste toch altijd weer hulpbehoevend is voor het aangezicht van de Here en altijd opnieuw weer de leiding van Gods hand nodig heeft in alle omstandigheden? Neem alleen al het feit, broeders, dat ons eigen hart en eenenmale niet te vertrouwen is, op geen enkele wijze. Dat mag keer op keer tot ons doordringen. En dat ik, wanneer ik aan mezelf word overgelaten, wegzwerf, eindeloos wegzwerf. We zien hier dan een bepaalde verlegenheid om leiding, maar dat is niet het enige. Wat daar eigenlijk nog bovenuit gaat, dat is de trouw van God waarmee hij inderdaad ook leidt. De Heer is goed en recht en daarom leidt hij ook Filippus op de weg. Leidt hij zondaren. Zo horen wij vanuit Psalm 25. En de Heere blijkt ook hier in dit gedeelte van het leven van Filippus een getrouwe leidsman te zijn. Het ontbreekt hem bepaald niet aan middelen daarbij. Dat mag ons ook aanspreken vanmorgen. Wie van ons zou precies kunnen bepalen welke middelen de Heere moet gebruiken bij zijn leiding? Om alle misverstand te voorkomen, we hebben het dan vanmorgen natuurlijk niet alleen over het beroepingswerk. Zendt de Heere hier een engel omdat hij voor Filippus een heel bijzondere taak heeft? Het is waar, de Heere gebruikt wel eens bijzondere middelen wanneer hij een bijzondere opdracht geeft aan iemand. En je kunt het later soms hard genoeg nodig hebben wanneer de Heer op een overduidelijke wijze een bepaalde weg heeft gewezen. Na alles wat Filippus heeft meegemaakt met Simon de tovenaar, en dat moet toch diep hebben ingegrepen, als je zo met een mens omvalt, en ik heb toch sterk de indruk uit wat we hoorden gisteren, dat hij een bepaalde verwachting gehad zal hebben van Simon. Zo'n man die zo'n hele bevolking aan zijn voeten had liggen en dan overwonnen wordt door de prediking van het evangelie, dat moet toch een bepaalde verwachting gegeven hebben in het hart van Filippus. En wanneer je dan meemaakt wat Filippus meemaakte met Simon, en hij zal het ook gehoord hebben uit de mond van Petrus, een gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Moet het hier voor Filippus een buitengewone zegen zijn, dat hij geleid wordt door een engel en dat de Heilige Geest tot hem spreekt? Als je omgevallen bent met deze of gene, wanneer ik het zomaar even mag zeggen, mag de leiding door Gods hand wel des te meer tot verwondering brengen. Filippus moet gaan naar een van de wegen van Jeruzalem naar Gaza. Er zijn er twee. En hij moet dan gaan vooral naar de weg die woest is. En hij zal dan weten welke weg dat is. We kunnen ook lezen, ga heen naar het zuiden. Of ga heen op het middaguur. Wanneer we aan dat laatste denken, dan wordt overduidelijk dat het heel stil op de weg geweest moet zijn. We hebben hier te doen met een weg die afdaalt. Het woord afdalen komt een paar keer voor in het leven van Filippus. En we kunnen denken aan het Oude Testament, wanneer meermalen wordt gesproken over een bron, het water uit een bron dat zich naar de laagte begeeft. de genade van God die mensen zoekt, die zo ontstellend diep van God afgevallen zijn. Daar denken we onwillekeurig wat aan. Een weg naar Gaza die woest is. Filippus moet het land van de Samaritanen, waar hij veel zegen toch ondervonden heeft en gezien heeft op de verkondiging van het woord, achterlaten. En hij moet naar een woeste weg die daar ergens loopt van Jeruzalem naar Gaza. Het kan niet anders, we veronderstellen niet te veel wanneer we denken dat allerlei vragen bij Filippus moeten zijn bovengekomen. Is dit Gods weg? Er wordt vandaag de dag nogal heel wat gesproken over gemeenteopbouw. Het zou wel eens kunnen zijn dat deze weg van Filippus tegen alle regels van de gemeenteopbouw ingaat. Een plaats waar je zoveel zegen ziet en zoveel mensen om je heen hebt notabene, zo snel te verlaten. Want er ligt naar alle waarschijnlijkheid niet al te veel tijd tussen het eerste gedeelte van dit hoofdstuk en het tweede. Er zijn nogal wat vragen te stellen die ook op Filippus moeten zijn aangekomen op deze weg. Vragen waar hij toch mee geworsteld moet hebben. Wat moet hij hier in zo'n woeste omgeving en wat gaat hij daar nu eigenlijk doen? Want vergissen we ons niet, hij weet niet wat hij daar moet gaan doen. En dan naar een woeste weg. Kan hij Samaria zomaar achterlaten? Zo'n jonge gemeente die daar ontstaan is? Als Filippus inderdaad een trouw verkondiger is van het evangelie van Christus, zijn er dan geen betere arbeidsterreinen voor hem te bedenken dan dit terrein? Filippus weet het ook allemaal niet. Hij weet maar één ding. En dat is dat de Heer hem roept en zendt. Verder weet hij niet. Hij weet alleen de taak die de Heer hem geeft. En al een zegen wanneer je daar in ieder geval duidelijkheid over hebt. Wat moet ik hier doen? Ik weet het niet, maar ik ben niet zonder God hier gekomen. Dat weet ik wel. Iemand sprak over de ondoorgrondelijke paradoxie van het bevel Gods. Ik denk dat we daar iets van zien hier in het leven van deze evangelist. En als daar sprake van is, moeten alle andere geluiden verstommen. Hier spreekt God. In het algemeen, en niet alleen voor evangelisten en voor dienaren van het woord, geldt het natuurlijk wel dat Gods weg in onze ogen zo krom kan zijn. Nogal eens woest en eenzaam kan zijn. Moet je Filippus daar zien gaan vanuit Samaria, waar zoveel zegen op de prediking was, naar die woeste weg naar Gaza. Filippus gehoorzaamt in ieder geval. Hij staat op en hij gaat. Heel eenvoudig wordt het gezegd, voor geen tweeërlei uitleg vatbaar, hoeveel vragen bij Filippus ook konden bovenkomen op deze weg en hoeveel tegenwerpingen menselijk bezien ook zich voorgedaan kunnen hebben bij hem. Filippus wordt hier geoefend in gehoorzaamheid. Dat is niet de eerste, de beste les in het leven van een christenmens en ook niet in het leven van een dienaar van het woord. De weg van gehoorzaamheid, de oefening in het buigen voor het woord van God. Niet een bijkomstigheid, een splinterige kwestie in het geestelijk leven, maar we zijn hier in het hart van de levende omgang met de Heer. Gehoorzaamheid, dat wil zeggen vallen voor het woord Gods. En daar hebben we ontzaggelijk veel in tegen. Bedenk dat het Filippus onbekend is nogmaals wat hem wacht. Calvijn zegt, wat is het nut van Gods belofte wanneer ze ons niet brengen tot de gehoorzaamheid aan God. Dat is ook een kant aan de belofte van God. En Filippus wordt geoefend in de heilige kunst van het zich laten leiden en hij komt er niet bedrogen mee uit, dat zeg ik er maar direct bij. En ziet een moorman, een kameling, een machtig heer van Candace, de koningin van de Mooren die over al haar schat was. Wie is die man op deze wagen, op de weg? Al te uitvoerig ga ik er niet op in, het gaat ons toch eigenlijk wat meer om Filippus dan om deze moorman. Valt er trouwens wel zoveel met zekerheid over hem te zeggen? Een Ethiopiër, dat gaat dan nog wel. Ook al hebben we te bedenken dat we meer onze gedachten moeten laten uitgaan naar iemand uit het tegenwoordige Soedan, dan naar het tegenwoordige Ethiopië, Nubië, daar mogen we ook aan denken. De naam die hier gebruikt wordt, dat lijkt me van meer betekenis, doet de Grieken in de dagen dat Lucas dit schrijft vooral denken aan iemand van de einden der aarde. Dat lijkt hier van betekenis. En we denken onwillekeurig aan de woorden uit het Oude Testament over de bewoners van de einde der aarde die geleid worden op de weg naar Sion. En misschien dacht u al aan Psalm 68, Moreland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Twee andere punten zijn moeilijker. Een kamerling, een eunuch en dat hij naar Jeruzalem komt om te aanbidden. Hoe staat deze man er eigenlijk geestelijk bij? Kunnen we daar iets over zeggen? Een eunuch. En denken we dan aan een gesnedene, meer in de letterlijke betekenis van het woord, dan komen al gauw de woorden uit Deuteronomium naar voren en uit Jesaja natuurlijk. Soms denk je, als je dit goed bekijkt, dat het misschien verleidelijk kan zijn om daar nogal wat nadruk op te leggen, maar dat het toch eigenlijk wat meer is dan wat Handelingen 8 ons zegt. We kennen ze wel natuurlijk, de woorden over het buitengesloten zijn uit de vergadering Gods. En daar zit natuurlijk een boodschap in. Denk aan de mens, zoals u en ik in onze vervreemding van God van huis uit, in ons buiten staan. En door de genade van God toegang verkrijgen, Jesaja 56. Laat ik vooropstellen dat het naar mijn mening van de grootste betekenis is dat in de prediking wet en evangelie de juiste plaats innemen. En dat daarbij zeker ook de wet zal moeten verkondigd in zijn scherpte. En dan kunnen we inderdaad denken aan Deuteronomium. Wordt de prediking, en daarmee is eigenlijk de vraag al beantwoord, niet ontstellend vaag en vlak, als de nood van het buitenstaan van de mens en de nood van het gevonnist worden door de wet van God eigenlijk wegebt in de prediking. Wanneer het geoordeeld worden door de wet en het bittere van de zonde eigenlijk zo weinig plaats meer innemen in de prediking en sluipend misschien wegebben, daarmee verdwijnt ook de verwondering, zo weten we. Iets anders is of we dat hier toch kunnen ophangen aan dat eunuch zijn van deze man. Want het heeft vaak immers ook de wat bredere betekenis van hofdienaar, soms vertrouweling van een vorst of van een vorstin. En mogelijk is dat ook hier het geval. En het zou misschien nog wat anders zijn wanneer straks in plaats van Jesaja 53 verwezen zou zijn naar Jesaja 56. Wat is hij geestelijk voor een man? En dan is de vraag eigenlijk, hoe is zijn verhouding tot het Jodendom? Hij komt naar Jeruzalem om te aanbidden. Is hij een proseliet? Als we hier letterlijk aan een eunuch denken, zal dat niet het geval zijn. Een heiden zomaar uit de heiden, uit de volkeren der aarde, die in aanraking gekomen is met het Oude Testament. En daardoor is aangegrepen en in Jeruzalem de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob wil aanbidden, veel vragen waarop nog zo makkelijk niet te antwoorden is. We denken hier wel aan die Grieken uit Johannes 12. En dan komen we hetzelfde woord aanbidden tegen. Dat is opmerkelijk. In ieder geval, in Johannes 12 lezen we dan in dat verband van hem, die van de aarde verhoogd zal zijn en hen alle tot zich zal trekken. En ik, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen alle tot mij trekken. En dan valt er ook van deze kamerling niets te verwachten. Dan hebben we hier te doen met een man van de einde der aarde, dat in ieder geval wel. En verrassend duikt hij op hier in het leven van Filippus, voor de ogen van Filippus op zijn wagen, lezend in de profetieën van Jesaja, en ziet een moorman. Hoe dan ook, een man God zoekend omdat hij van God gezocht is. En misschien zijn daarmee dan wel alle dingen van deze man verteld. De kamerling is op de terugreis. We mogen aannemen dat zijn verblijf in Jeruzalem hem weinig heeft opgeleverd. Ik ga niet te veel uitweiden over de teleurstellingen die hij in Jeruzalem ondervonden heeft. Er staat niet zoveel over. Maar hij zit op zijn wagen en hij leest de profetieën van Jesaja. De geest zegt tegen Filippus: voeg u bij deze wagen. Heel letterlijk kruisen de wegen van Filippus en de kamerling elkaar op een heel wonderlijke wijze. Want dat is ook wat, dat ze net op hetzelfde moment op diezelfde plaats uitkomen. Providentia specialissima. Wie kan het verhinderen? Als God een leraar en een leerling bij elkaar wil brengen, wie zal dat tegenhouden? Onze tekst zou aangevoerd kunnen worden als een bewijs dat de geest persoon is. Hij spreekt hier tegen Filippus: voeg u bij deze wagen. En hij leidt hem zo in al de waarheid. Hij heeft werk te doen, zowel in het leven van Filippus als in het leven van de kamerling. Waarschijnlijk zou Filippus zonder dat nadrukkelijke bevel van de Heilige Geest niet hebben durven doen wat hij straks gaat doen, op die wagen afstappen en vragen: verstaat u wat u leest? Kolbrugge, ja, ik noem zijn naam toch weer een keer, hij zegt prachtige dingen over die geschiedenis. Dingen die je kunnen raken tot op het bot. Hij laat Filippus hier denken, wanneer hij de wagen van de kamerling in het gezicht krijgt. Hij laat Filippus dan denken: nergens ontmoet ik op deze weg een arme zondaar. En daar zo'n wagen met al dat goud eraan, dat is het ook niet. Daar heb ik ook geen taak op die wagen natuurlijk. Zo'n voornaam heer, moest ik daarvoor weg uit Samaria. Nou, wel wat vrij natuurlijk van de man uit Elberfeld. Maar als ik zoiets van Kolbrugge lees en ik kan het niet meemaken, dan denk ik, er zit toch een waarheidselement in. En het waarheidselement is dan dit, dat wij ons zo gruwelijk kunnen verkijken. Als het gaat over het werk Gods. Dat in ieder geval wel. En dat je soms sprakeloos kunt staan bij het werk van de Heer en zegt: Heere, dit en dat nooit verwacht. Wat bent u oneindig groot. De leraar vindt hier een hongerige leerling, over zegen gesproken. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. De kamerling vindt een uitlegger. En behartenswaardig is dan de opmerking van Calvijn: als iemand zichzelf niet vertrouwt, maar een leermeester begeert, zal de veeleer, daar komen ze weer, de engelen uit de hemel neerdalen, dan dat zijn inspanning te vergeef zou zijn. Filippus loopt op de wagen toe en hij hoort de kamerling de profeet Jesaja lezen en zegt: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Dat moet ook een ontdekking zijn geweest voor Filippus daar op die woeste weg. Een dure wagen, dat zal wel. Een welgesteld man op die wagen, lezend in Jesaja over het geslachte lam. Dat juist. Jesaja 53. Niet dat er allemaal staat in dit gedeelte, maar u zit misschien toch ook wel onwillekeurig te denken aan het bekende woord: de Heere spreekt. En het is er. Het staat er. Zomaar in deze woestenijen man van de einde der aarde, die hier op een of andere wijze is terechtgekomen, hardop zitten lezen. En dan wel in Jesaja 53 over de plaatsvervanger, over het lam. Me dunkt, als God zo weet te werken, broeders, dan moeten wij maar doorgaan met zaaien. Als de dingen zo gesteld zijn. Zonder omwegen stelt Filippus hem de vraag: verstaat u wat u leest? Eigenlijk een woordspeling. Doorziet u wat u voor u ziet? Dat is bepaald niet het geval bij de kamerling. Eerlijk geeft de man toe: hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? Het blijkt bij de kamerling vast te zitten op het verstaan van de dingen, de uitleg van de dingen. De man geeft het ruimhartig toe. dat moet bij Filippus wat losmaken. En voorwaar, zegt Calvijn, we kunnen allerminst verwachten dat iemand die op zijn eigen wijsheid vertrouwt, zich ooit leergierig zal betonen. Hier vandaan komt het ook dat tegenwoordig de lezing van de schrift voor zo weinigen vruchtbaar is, omdat nauwelijks één van de 100 gewillig is om te leren. Einde citaat. Zo bezien moet er bij Filippus wat losgemaakt worden in zijn ambtelijke dienst, in het hart van deze evangelist. En wellicht gaat er vanuit de vet al iets gloren van de bedoeling waarmee hij op deze weg gezonden werd en bij deze wagen gebracht werd, hem bevolen werd om zich bij deze wagen te voegen. Een man die eerlijk zijn onwetendheid beleidt en opmerkelijk genoeg niet kan nalaten om te lezen in Jesaja, want hij blijft maar lezen, die man. Die openlijk uitspreekt dat hij verlegen zit om de uitleg, om het recht te verstaan. De kamerling vraagt Filippus om bij hem op de wagen te komen, zo gebeurt het. Toch wel een mooie taak voor Filippus hier. Uitleg gaan geven over het gedeelte waarin het gaat over de man van smarten. Over hem die zich in het gericht God stelde gewillig met alles wat in hem was. En die zijn mond niet open deed omdat hij betaling wilde aanbrengen. Vrede wilde verwerven. En dan te bedenken dat deze Christus, deze man van smarten, zo onbekend is voor de kamerling, zo vreemd. En dat er zonder hem en de kennis van hem geen behoud is, ook bij de kamerling niet. Dan is het toch wel een heel bijzondere taak die Filippus hier krijgt om Jesaja 53 uit te leggen aan deze man. Voor hoeveel werd dit gedeelte de eeuwen door niet tot zegen? Intussen is het te begrijpen dat de kamerling bij het lezen zijn vragen heeft. Dat is ook zo, wij weten natuurlijk direct over wie het hier gaat in Jesaja 53. Maar moeilijk blijft het wel, bepaalde gedeelte. Neem vers 33. En als we dan nog letten op de geestelijke onkunde van deze man. Te begrijpen dat men de eeuwen door niet weten van de lijdende Christus, van de plaatsvervanger, de grootste moeite heeft met de uitleg van Jesaja 53. En daarbij laten we maar even de vraag nog rusten of er zonder de kennis van de Heer Jezus Christus überhaupt het rechte verstaan van de schrift is. De kamerling heeft uitleg van de schrift nodig. We kunnen ook zeggen, hij moet gewezen worden op Christus om de schriften te verstaan. Hij moet door de schriften Christus leren kennen, dat blijft ook staan. Is dat bij ons nou zoveel anders uiteindelijk? Al weten we wanneer het gaat over de kennis van Christus, dat ook geestelijke keulen en aken niet op één dag gebouwd worden. Het gaat hier, dat is duidelijk, over hem die ter slachting geleid wordt als een schaap, als een lam, zonder zijn mond open te doen. En blijkbaar, getuigen dit gedeelte, vindt hij geen recht. In vers 33 komt toch iets aan de dag van zijn overwinning. Hoe moeilijk dat vers ook kan zijn. Het gaat over zijn geslacht. Het meest aannemelijk lijkt me toch om te denken aan het geestelijke nageslacht van de man van smarten. Wie kan uitleggen hoeveel tot zijn nageslacht gaan behoren? Het gaat maar door tot vandaag toe. De man van smarte, leidend als een rechtvaardig, maar ook overwinnend in de kracht van zijn woord en heilige geest. Scherp komt aan de dag dat de kamerling tot de kennis van Christus komt door het woord. Nou is dat natuurlijk een werkelijkheid die voor ieder van ons overbekend is. We hadden het een aantal jaren geleden op onze conferentie eens over Hugo Binnen, die Schot. En hij geeft hier treffende lessen wanneer het gaat over de kennis van Christus door het woord. Hij zegt, ik wil een paar dingen daaruit noemen. Hij zegt, Christus is achter ons in zijn wet, ons veroordelend en bedreigend. En hij is voor ons met uitgestrekte armen, gereed om ons te ontvangen, te zegenen en zalig te maken. De wet, die zeer in strijd schijnt te zijn met het evangelie, getuigt toch van hem, al zou het alleen maar zijn dat ze ons duidelijk maakt dat als er in hem geen zaligheid is, er nergens zaligheid is. Wie verlangt Christus te kennen, moet hier zijn. Als u vloeken vindt in de schrift en bedreigingen, zoek nog eens wat dieper. En u zult onder de vloeken van de schrift Christus vinden. De schatbewaarder heeft een vraag. Ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Ondanks al zijn onkunde stelt de man een kernvraag. Wie is dit lam? Dit schaap dat ter slachting geleid wordt, over wie gaat het? Dat zou wel eens beschamend kunnen zijn voor mensen die bij het woord opgroeiden en bij wie het altijd maar blijft steken bij die vragen in de marge. Altijd net eromheen, vragen aan de rand. Waar de Heilige Geest mensen onder handen neemt, de diepste nood van het leven aan de orde stelt, komen de kernvragen op tafel. Dat blijkt hier recht toe recht aan bij deze man. Wat is de schrift toch eigenlijk eenvoudig? Over wie wordt dit gezegd? Wie is het lam? Hoe kan iemand hier onschuldig veroordeeld worden? Hoe is het mogelijk dat hier een lam zich gewillig overgeeft? Nou, als we niet keer op keer bij het lezen van de schrift voor zulke vragen staan, lezen we dan wel goed. Hoe kan het dat zijn geslacht zich uitbreidt en uitbreidt? Wat is hier toch aan de hand, hier in de schrift? Het zijn vragen die veel verder reiken en veel dieper grijpen dan alleen maar de exegese van een bepaalde tekst, als het goed is. Wie zou vanmorgen de grootste betekenis van een grondige exegese willen ontkennen? Intussen blijft het een dringende noodzaak dat de vragen waarmee we bezig zijn meer zijn dan alleen exegetische vragen. Vragen die ons hart bewegen in verslagenheid, die ons hart bewegen in de richting van Christus. Ten diepste is hier toch een hart dat schreeuwt naar God. Zegt de profeet dit van zichzelf of van niemand anders? Ik weet niet in hoeverre de kameling het verstaan heeft, er een besef van heeft, dat een profeet maar niet te veel over zichzelf moet spreken. Zegt hij dit van zichzelf? Ontbreekt dat besef bij de kameling, dan gaat Filippus hem wel uit de droom helpen. En het feit dat Filippus daarnaast hem zit op de wagen is eigenlijk al een duidelijk bewijs dat de verhoogde Christus hier zijn werk wil doen bij deze man. Dat Filippus hier naast hem zit, is een bevestiging van het woord van Calvijn. Indien we ons niet schamen ter leerschool te gaan, komt God ons te hulp. Als we toch eens wat meer onwetende leerlingen waren voor het aangezicht van de Heer, ook bij het lezen van onze Bijbel. Filippus gaat uitleg geven en Filippus deed zijn mond open en beginnende van dezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Iemand zei hier, Filippus geeft hier een echt christelijke uitleg. Dat is heel kenmerkend uitgedrukt, een echt christelijke uitleg. Dat kan bepaald niet van alle uitleg van de schrift gezegd worden en bepaald niet gezegd worden van alle uitleg van Jesaja 53... Op meer dan één wijze kan tekort gedaan worden aan de schrift, aan een echt christelijke uitleg van de schrift. Om maar iets te noemen, liefde tot Israël mag van ieder van ons verwacht worden. Maar soms denk je wel eens bij jezelf, waar de liefde op een onbijbelse wijze doorslaat, de liefde tot Christus, wordt tekort gedaan aan Christus. Gaat het over het lam Gods en over het verbijsterende van het gericht Gods over de zonde, dan moeten alle andere knechten van de Heere hier wijken en dan kan er geen enkele plaatsvervanger stand houden in dat geding tussen God en de goddelozen. Eén is hier apart gezet. En hij gaat hier zijn weg in eenzaamheid en hij staat alleen voor God in dit bittere gericht over de zonde. Een prachtige taak voor Filippus. Hij begint van de schrift en verkondigt hem Jezus. Toen het in vers 5 ging over de prediking van Filippus in Samaria, werd gezegd, hij verkondigde Christus. Het zal niet helemaal toevallig zijn dat hier gezegd wordt en verkondigde Jezus. Als hier een man, een moorman, op zijn wagen zit te lezen in Jesaja 53... en zich afvraagt over wie gaat dit toch, ligt er toch wat voor de hand dat gesproken wordt over de Zoon van God die naar de aarde gekomen is, die hier geleden heeft, gestorven is en opstond uit de doden. Jezus, wiens naam door de engel genoemd werd, zaligmaker. Jezus verkondigde Christus. Er is immers, naar het woord van Thomas Brooks, geen andere weg om je vrij te maken van het bloed van mannen en vrouwen en jongeren dan alleen de weg van de verkondiging van Christus. Laten we nooit de illusie hebben dat we ons hebben vrijgemaakt van het bloed van onze hoorders wanneer we niet Christus hebben verkondigd. Er is ook geen andere weg tot de zaligheid. Er is alleen de weg door hem en in hem. De weg die de kameling bekendgemaakt zal worden hier. Zo verkondigt Filippus Christus met liefde en in bewogenheid. Het gaat vanmorgen niet over de verhouding wet en evangelie in de prediking. Dat is meermalen aan de orde geweest. Toch wil ik er graag op wijzen dat deze verkondiging van het evangelie natuurlijk de prediking van de wet veronderstelt. Dat blijkt in Jesaja 53. Waarom stelt dit lam zich in het gericht? Vanwaar dit gericht? Maar dan moet hij ook gepredikt worden. In dat verband kwam ik bij Rutherford de volgende opmerking tegen. Zij zijn te bestraffen die Christus voorstellen alsof hij een juweel is in het kabinet van de hemel, zodat niemand hem mag aanraken of gebruik van hem mag maken. Wij zijn John Owen niet. En we hebben zeker de leden van het Engelse parlement niet als onze hoorders zondag wanneer we het beleven mogen. Maar we mogen wel wat van Owen hebben wanneer hij zegt, Christus is de weg. Mensen zonder hem zijn zwervers op een heilloze weg. Hij is de waarheid, mensen zonder hem zijn leugenaars. Hij is het leven. Mensen zonder hem zijn dood in de zonde. Hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Gezegende Jezus, hoeveel beter is het niet te zijn dan zonder u te zijn. Filippus is hier een echte volgeling van Christus. Ik denk aan het onderwijs dat de opgestane heeft gegeven aan de Emmausgangers. Vanuit de schriften toont hij aan dat hij deze weg had te gaan in zijn lijden en sterven en opstanding uit de doden. In je dienst iets te tonen van Christus, iets af te stralen van hem, dat is een goede dienst. Dat mag wel dag en dag ons gebed zijn. Want daar mag toch om gebedeld worden bij Christus. Hij schenkt zo'n genade toch om niet, ook in het ambtelijk leven. Zo alleen kan de kameling de schrift Jesaja 53 verstaan. Hij krijgt uitleg. Ik hoop bewaard te worden voor een afgodische verering van de boeken die ik heb staan. Maar je kunt wel eens blij zijn met die uitleggers die je in je kast hebt staan. Ik hoop dat dat op een eerlijke wijze kan, zonder tekort te doen aan de eer van God. Maar dan toch, hij krijgt uitleg. En zo kan hij Jesaja 53 verstaan, want hier ligt de sleutel tot het verstaan van de schrift. Die ligt in de kennis van de Heer Jezus Christus. Veelzeggend toch? De uitwerking van de prediking van Filippus laat niet lang op zich wachten. De wagen waarop de Ethiopiër en Filippus zitten, passeert water. De kameling zegt, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En daarmee geeft de kameling aan te geloven wat hem door Filippus betuigd wordt in zijn verkondiging. En dat het hier niet zomaar om een praatgeloof gaat, zal wel duidelijk worden nader in het vervolg. Zaaien en maaien vallen hier bij Filippus wel heel dicht bij elkaar. Dat het ook anders kan en ook vaak anders gaat, zullen we misschien vandaag aan de lijve ondervinden. Misschien ervaren we het als een geweldige beproeving. Het zijn nog niet altijd de slechtste en de minste verkondigers van het woord, die soms zo lang hebben moeten wachten, eer ze vrucht zagen. Maar als David Brainerd, om maar één voorbeeld te noemen, maar vele anderen uit de kerkgeschiedenis. Ze hebben soms zo lang en zo indringend geroepen, Heere, kom toch alstublieft. En soms zo bitter weinig gezien op hun weg. Soms ook, en deze geschiedenis laat het zien, kan dat heel snel gaan. Ook daarin rekenen we de Heere niet na. Ik ga voorbij aan de tekstkritische vragen bij vers 37, maar er zijn heel orthodoxe verklarers die geen woord besteden aan vers 37, omdat het in vele en ook oude handschriften niet voorkomt. Ik ga daaraan voorbij vooral ook omdat het later toegevoegd zijn van deze woorden nog allerminst zeker is en allerminst bewezen kan worden. In ieder geval, Filippus zei, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Zet Filippus hier geen domper op de vreugde in het hart van de kameling, indien gij van ganser harte gelooft. Ik geloof dat het kan leiden, deze woorden van Filippus. Ik weet wel, meerdere van ons zullen mensen kennen die niet anders doen en niet liever doen dan direct en bij voorbaat van alles wat ze horen bij anderen maar zeggen dat het niets is. Die voorbeelden zijn er. Maar gelooft u dat hier van Filippus? Mag Filippus soms niet zeggen wat hij hier zegt? Hij is geen criticaster. En ik heb niet de indruk dat de kameling hier een aanval, een verdachtmaking ervaart. En ook niet dat zijn geestelijk leven te lijden heeft onder deze woorden van Filippus. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Door de reactie van Filippus wordt de kameling te meer gedrongen om openlijk en eerlijk zijn geloof te belijden en uit te spreken. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is dat nou zo'n volle persoonlijke belijdenis? Soms hoor je zeggen, de belijdenis, een belijdenis van het geloof heeft geen waarde als er niet heel nadrukkelijk bijgezegd wordt en dat ook mij persoonlijk. En we kennen allemaal natuurlijk het heel ontroerende uit zondag 7 van de catechismus. Niet alleen anderen, maar ook mij. En toch, om nog eens Kolbrugge aan het woord te laten, het is bij de kameling zo, zegt Kolbrugge, daarom met dit hart zo verslagen, zo verbroken, gewond als het is, grijp ik het woord aan en klem ik me daaraan vast en antwoord, ik geloof. Wat? Dat het voor mij is, dat mijn zonden mij vergeven zijn? Niets daarvan. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Als de mond van de kameling dit beleid en zijn hart steunt zo op Christus. Is dat een tekort in deze belijdenis? De kameling laat de wagen stilhouden en ze dalen beide af in het water. Weer afdalen, dan in het water. Filippus doopt hem, de kameling wordt opgenomen in de gemeente. Hij beleidt zijn reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf in Christus te zoeken. En vooral ook wil de Heere betekenen en verzegelen zijn onuitsprekelijke genade. Wees maar stil voor mijn aangezicht en zie wat voor heil er in mij is, in mijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die man van smarten uit Jesaja 53. Zie wat in hem is. U bent met hem begraven in zijn dood. En u staat met hem op in een nieuw leven. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg en de kameling zag hem niet meer. Opnieuw is er bij Filippus die leiding van de Heilige Geest. Hij neemt Filippus weg. Het woord dat hier gebruikt wordt kan ook betekenen wegrukken. Soms zelfs met geweld wegnemen. Zo gewelddadig zal het er hier niet aan toe gaan. Waarschijnlijk is het toch zo dat we moeten denken aan een spreken van de Heilige Geest, een overreden. En de evangelist wordt in ieder geval niet aan zichzelf overgelaten. Ook niet als zijn taak hier bij Filippus ten einde is. Wat een rijkdom van genade, weer geleid te worden. Weer onderwezen te worden. Weer voor eigen wegen bewaard te worden. Hier bij de kamerling heeft Filippus zijn werk gedaan. Niet dat ze samen wat overlegd hebben met elkaar. Nu kunnen we wel zonder elkaar verder en gescheiden onze weg gaan. Wie zal dat bepalen wanneer dat moment is aangebroken? Dat bepaalt de Heer. Wanneer het tijd is. Ander werk wacht. Dat had ook anders gekund. En dan moet ik denken aan een paar profeten uit het Oude Testament, bij wie diezelfde uitdrukking gebezigd wordt, van dat weggenomen worden door de geest. Ezechiël wordt door de geest Gods weggenomen en in de geest in Galdea gebracht. En vooral denk ik aan het voorbeeld van Elia, die nog op een andere manier wordt weggenomen. Namelijk uit dit leven. Obadja houdt er rekening mee. Hij zegt, nee, straks neemt de geest des Heren u weg en dan zwaait er wat voor me. Agab doodt me dan. En dan later wordt Elia door de geest weggenomen van de aarde. Zijn taak is nog op een vollere manier ten einde en volbracht. Ook daar is de Heren vrij in. En we hebben hier te doen met de vrijmacht van God in het leven van zijn dienaren. Wat een les, broeders, die handen van God los te laten. En te buigen voor zijn woord. Die strijd kan er ook zijn bij degenen die achterblijven. We noemden net Elia. De zonen der profeten gaan driftig op zoek om Elia te zoeken. Tevergeefs natuurlijk. Dan is het bij de kamerling hier toch wel heel anders. Opmerkelijk dat we van hem lezen dat hij nota bene zijn weg met blijdschap reist. Nu kan het inderdaad het geval zijn dat je pijnlijk mist degene die je tot zegen waren, die door de Heer gebruikt werden in je leven. Is het nou mijn leeftijd, dat ga je je afvragen wanneer je zo achter in de 50 bent soms bij allerlei dingen. Maar is het mijn leeftijd dat ik soms meer ga denken aan bepaalde mensen die ik ontmoet heb in mijn leven dan minder? Een ouderling uit een van mijn vorige gemeenten. Een andere vrouw, zo begiftigd met de vrezen Gods, maar ook met wijsheid. Ook met praktische wijsheid. Het kan wat betekenen voor je wanneer een Filippus van je wordt weggenomen. Dat kan diep ingrijpen. Des te opmerkelijker hier natuurlijk de vreugde waarmee die kamerling voortreist. Blijkbaar is God hem zo nabij in de duizelingwekkende overmacht van zijn genade. En blijkbaar laat Christus hier zien dat hij meegaat, zo gaat hij verder. En ik denk te mogen zeggen op grond van dit alles, en dan zwijgen we verder wat de moorman betreft. Ik denk te mogen zeggen, zo wist Christus hem ook wel te vinden met zijn troost toen hij eenmaal die moorman de wandelstok uit zijn al dan niet vermoeide handen moest laten vallen en stierf. En Filippus? Hij werd gevonden te Azoten. Elia werd niet gevonden. Filippus wordt gevonden te Azoten. Asdod, een van de Filistijnse steden. Een van de plaatsen, de steden waar de Israëlieten bij de verovering van Kanaan de Kanaanieten hebben laten wonen. Asdod heeft niet zo'n beste naam. Amos spreekt de vloek uit over Asdod. Is God dan een God die zelfs waar een vloek is uitgesproken zegen weet te geven? Broeders, is hij zo'n God die zo weet te werken? Die de zegen weet te brengen waar de vloek heeft geklonken. Wat zegt de Heere bij Jesaja? Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Het land doorgaande, waarschijnlijk langs de kustlijn, heeft Filippus ook in andere steden het evangelie verkondigd. En zo was hij werkzaam tot zegen voor de kerk in zijn dagen. Ten slotte komt hij in Caesarea. En we zagen gisteren dat hij daar Paulus ontvangen heeft met de zijnen. En dat hij daar ook verrassende ontdekkingen heeft opgedaan. Het woord dat hij verkondigde had ook zijn doorwerking in zijn eigen gezin, zagen we. Inderdaad, wat werd ook deze man gezegend door de hand Gods. Ik wil ten slotte een paar afsluitende opmerkingen over Filippus maken. Naast allerlei andere dingen die ook van hem te zeggen zijn, is er ook dit wat we lezen van hem, dat hij ondervonden heeft dat het niet te vergeefs is om op God te hopen, hem gehoorzaam te zijn en de uitkomst aan hem over te laten. Staan er zomaar een vraag, die toch eigenlijk steeds wel tijdens de conferentie ook klinkt. Staan we voor tijden waarin het volharden in het ambt alleen maar moeilijker en moeilijker zal worden? We zien hier een man die best ook het een en ander meegemaakt heeft, dat zal waar zijn. En we zagen gisteren al dat hij getuige was van die vervolgingen, daar zelf ook bij betrokken was. De vreugde van Saulus van Tarse. Simon de Tovenaar. Een man die gebogen heeft voor God en de uitkomst aan de Heer heeft overgelaten en niet beschaamd is geworden. Een man, een voorbeeld voor ons in zijn eenvoudige, ongekunstelde buigen voor de schriften, voor het woord en voor de wil van God. Nee, natuurlijk niet een man die verdienstelijke werken voor God aandroeg en neerlegde voor het aangezicht van de Heere. Wat zou er bij mij overblijven van verdienstelijke werken ook in mijn ambtelijk leven? Ik moet wat mijn werk, ook wat mijn ambtelijk werk betreft, altijd een slecht geweten overhouden. Een slecht geweten in de zin van een aanklagend geweten. Want mijn werk klaagt me aan. Uw werk, Heere, dat zal bestaan. Mijn werk blijft me aanklagen. En nochtans Filippus. En daarin is hij dan toch een voorbeeld. Nochtans Filippus heeft ondervonden. Het is niet te vergeefs om te gaan op de weg die de Heere wijst. En de uitkomst is aan hem. Maar hij beschaamt niet. En dan moet het ons altijd toch maar weer doen bedelen voor het aangezicht van deze gevende God. Er zit toch ook een geweldige troost in voor Filippus wat hier gebeurt in het leven van deze moorman, van deze kamerling. Zo af en toe bij deze geschiedenis moest ik toch weer terugdenken aan Simon de tovenaar uit het eerdere gedeelte van dit hoofdstuk. En nogmaals, misschien heeft Filippus er heel wat van verwacht. Wat een overwinning van het evangelie in zo'n tovenaar, bij zo'n tovenaar. Wat een teleurstelling. En dan toch, dan heeft de Heere wel een andere verrassing achter de hand. En dan toch, hier bij de kamerling blijkt het dan toch maar weer dat de Heere spreekt en het is er en dat hij gebiedt en dat het er staat. Een man van de einde der aarde. Maar ik, wanneer ik verhoogd zal zijn van de aarde, zal hen alle tot mij trekken. Er staat helemaal niet zoveel van Filippus. Maar wat er staat brengt ons tot de conclusie dat de God van Filippus leidt van verrassing tot verrassing. Zo zorgt God voor zijn kerk. En zo zorgt God voor zijn dienaren. Dit leven van de verrassingen van God bergt wel in zich dat ik keer op keer met mijn neus tegen de grond gedrukt word. En dat ik 1000 keer zeg, o God, waar bent u? Een getroost dienaar, die Filippus. Jawel, hij moet ook zijn aanvechtingen gekend hebben, maar een getroost mens op zijn weg. De overbekende geschiedenis van Filippus en de kamerling zal ons toch mede voorgehouden worden om ons te overtuigen van de heerlijkheid van het woord Gods. Opdat we Gods woord zouden houden voor de rijkste schat die God zijn kerk wil geven. En de verkondiging van het hoogheilig evangelie naar het woord van Luther als de grootste schat aan de kerk in het persoonlijk en ambtelijk leven. En echt, als het niet zo is dat het woord u en mij al meer lief wordt, wat is er dan toch aan de hand? Als dat niet het geval is. Het lezen in de rol van Jesaja, de uitleg, de uitwerking, de vreugde in het woord. Van tijd tot tijd geven we het op in onze kerkdienst. Uw woord kan mij of schoon ik alles mis. Moet het besef dat het rechte verstaan van de schrift van de allergrootste betekenis is, persoonlijk en ambtelijk, moet dat niet steeds weer levend gemaakt worden en oplaaien in ons hart? Moet de liefde tot het woord soms niet steeds weer aangewakkerd worden in ons leven? Veel nederlagen in de strijd, in de geestelijke strijd, veel loomheid en traagheid in de dienst van het woord, hebben te maken met een gebrek aan grote gedachten van de schrift. En Psalm 119 mag ons wel op het lijf geschreven staan. Sommigen van u kennen het boekje van dominee W.L. Tucker over Filippus, de evangelist. Hij legt heel nadrukkelijk steeds de hand bij de eenvoud en de bescheidenheid van Filippus. Of dat nou altijd zo heel duidelijk is en nadrukkelijk naar voren komt vanuit Handelingen 8, weet ik niet helemaal. Niemand van ons durft het ook tegen te spreken, denk ik. Dat is de andere kant. Ik geloof dat hij klein is voor God en grote gedachten had van de Heer. Wat me wel op grond van dit gedeelte opvalt, dat is hier ook in de geschiedenis van de Moorman, de helderheid in het ambtelijk leven van Filippus en in het persoonlijk leven van de Moorman. Een evangelist in eerlijke zelfverloochening, met oprechte liefde tot de naam van zijn koning en verder weinig. Al het andere is misschien ook wel te veel. Een kameling die helder vanuit de schrift tot de kennis van Christus komt, die in vreugde reist, ook wanneer Filippus weg is. Ik zou bijna zeggen, kom maar eens om, in onze emo-cultuur, waarin afwijken van de rechte leer niet zo zwaar weegt vaak. En waarin onvoorstelbaar veel aandacht voor de mens gevraagd wordt. In een angstaanjagende oppervlakkigheid of een gestolde bevindelijkheid waar alle leven uit weggevloeid is. Om jaloers op te zijn dan. Zo'n helder leven vanuit de schrift. Waarin het gaat over het lam. Over de man van Sparta. Over de levende kennis van Christus. Over zelfverloochening. Als we al willen spreken over eenvoud en bescheidenheid van Filippus, dan zouden we kunnen denken aan het echte en ongekunstelde van zijn dienst, zoals we die hier voor ons hebben. Filippus is er niet te groot voor naar die woeste weg te gaan. We horen niets van weerbarstigheid bij hem. We horen Filippus niet vragen, tel ik dan nog wel mee? En welke indruk maakt dat bij de grootte in het kerkelijk leven van mijn dagen eigenlijk? En ik heb de overtuiging dat er in het kerkelijk leven ontzaggelijk veel schade aangericht wordt, doordat we eindeloos kunnen vragen, tel ik dan nog wel mee in het kerkelijk Jeruzalem? Er is blijkbaar in het leven van deze man een moedige en heilige onverschilligheid tegenover de mening van mensen. Ik geloof dat deze man helemaal niet bang is om voor een domkop of een duisteling aangezien te worden. Komt het soms daar vandaan dat Filippus een man is die diep buigt voor zijn God en voor het woord van God? En tenslotte is dan het levende woord niet het kompas, de gids van deze ambassadeur van de koning der kerk, zijn troost, zijn vermaak. Zo werd hij gezegend in de man van smarte. Dat is geen verdienste van Filippus, maar dat is wat God geeft, ook vandaag, aan degene die hongeren en dorsten naar hem en neergeworpen worden aan de voeten van Christus. Zingen wij met elkaar uit Psalm 119. Psalm 119, vers 84 en 87.